Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 163 van ons leesjaar. En wij lezen het eerste boek Koningen hoofdstuk 13, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 12 en 13 en Hooglied hoofdstuk 2. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook herbluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Het Verdeeld Koninkrijk. Gisteren hebben wij gelezen hoe het koninkrijk van Israël uiteenvalt in twee verschillende koninkrijken. Het koninkrijk in het zuiden, waar het huis van David koning blijft, dat koninkrijk wordt het koninkrijk Juda genoemd, en het koninkrijk in het noorden, waar 10 stammen leven, en dat koninkrijk wordt het koninkrijk Israël genoemd. Wij lezen vandaag verder in het eerste boek Koningen over dat koninkrijk in het noorden en over het protest van een profeet die veroordeelt wat Jerobeam, de koning van Israël, doet, want hij offert aan afgoden. Daarnaast blijven wij ook verder lezen in het tweede boek Kronieken, wat een weergave is van dezelfde gebeurtenissen als het eerste en het tweede boek Koningen, maar op latere datum geschreven. En dan lezen wij ook het tweede hoofdstuk van Hooglied. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 13. En net toen Jerobeam op het altaar stond om de wierook te branden, kwam er in Bethel een man van God uit Juda, die door de Heer gezonden was. Op bevel van de Heer riep hij tegen het altaar: Altaar, altaar, zo spreekt de Heer. In het huis van David zal een zoon geboren worden, Josia geheten. Hij zal de priesters van de offerhoogten, die wierook op u branden, op u ten offer brengen, en mensenbeenderen op u verbranden. Ook kondigde hij een wonder aan met de woorden: Dit is het wonder, ten teken dat de Heer gesproken heeft. Het altaar zal scheuren, en de as die erop ligt, zal eraf storten. Toen de koning hoorde wat de man van God tegen het altaar van Bethel riep, stak hij, staande op het altaar, zijn hand uit en beval: Grijp die man. Maar de hand die hij tegen de man van God had uitgestoken, verstijfde, en hij kon haar niet meer terugtrekken. En het altaar scheurde, en de as stortte ervan af. Het was het wonder dat de man van God op het bevel van de Heer had aangekondigd. Nu sprak de koning tot de man van God. Wees zo goed om de Heer uw God gunstig te stemmen. Bid voor mij, dat ik mijn hand weer kan terugtrekken. De man van God wist de Heer gunstig te stemmen. De koning kon zijn hand terugtrekken, en deze werd weer als voorheen. Toen sprak de koning tot de man van God: Kom met mij naar huis, dan kunt u zich opfrissen, en zal ik u een geschenk geven. Maar de man van God antwoordde: Al zou u mij de helft van uw bezit geven, ik ga niet met u mee. Hier zal ik geen brood eten of water drinken, want dit heeft de Heer mij bevolen. U mag er geen brood eten of water drinken, en u mag niet langs dezelfde weg teruggaan als u gekomen bent. En hij vertrok langs een andere weg en keerde niet terug over de weg waarlangs hij naar Bethel gekomen was. Nu woonde er in Bethel een bejaarde profeet. Zijn zonen kwamen hem vertellen wat de man van God die dag in Bethel allemaal gedaan had en wat hij tegen de koning had gezegd. Toen zij uitverteld waren, vroeg hun vader: In welke richting is hij vertrokken? En zijn zonen wezen hem in welke richting de man van God uit Juda vertrokken was. En hij zei tegen zijn zonen: Zadel mijn ezel. Toen zij de ezel gezadeld hadden, ging hij erop zitten. Hij ging de man van God achterna en trof hem zittend aan onder een terebint. Hij vroeg hem: Bent u de man van God uit Juda? En hij antwoordde: Ja. Daarop zei hij tegen hem: Ga met mij mee naar huis, dan kunt u iets eten. Maar hij antwoordde: Ik kan niet met u teruggaan naar uw woonplaats. Ik kan daar met u geen brood eten of water drinken, want de Heer heeft mij bevolen. U mag daar geen brood eten of water drinken, en u mag ook niet teruggaan langs dezelfde weg als u gekomen bent. Maar de ander hield aan: Ook ik ben een profeet, net als u, en een engel heeft tot mij gesproken op bevel van de Heer. Haal hem terug naar uw huis, dan kan hij brood eten en water drinken. Dit loog hij hem voor. Toen ging de man van God met de profeet terug, en hij at brood en dronk water in zijn huis. Terwijl zij aan tafel zaten, werd het woord van de Heer gericht tot de profeet die hem naar Bethel teruggehaald had. Deze riep tot de man van God uit Juda: Zo spreekt de Heer. Omdat u zich verzet hebt tegen het bevel van de Heer en u niet gehouden hebt aan het verbod dat de Heer uw God u gaf, maar naar Bethel teruggekeerd bent om brood te eten en water te drinken, terwijl hij u dit verboden had. Daarom zal uw lijk niet bijgezet worden in het graf van uw vaderen. Nadat de man van God gegeten en gedronken had, liet de profeet die hem teruggehaald had zijn ezel zadelen. De man van God vertrok, maar onderweg werd hij aangevallen door een leeuw. Deze doodde hem, en zijn lijk kwam op de weg te liggen. De ezel en de leeuw bleven naast het lijk staan. Mensen die voorbij kwamen, zagen het lijk op de weg liggen en de leeuw ernaast staan. En bij hun aankomst in de stad, waar de bejaarde profeet woonde, vertelden zij wat ze gezien hadden. Toen de profeet, die de man van God had overgehaald om terug te gaan, dit hoorde, zei hij: Dat is de man van God die zich verzet heeft tegen de wil van de Heer. De Heer heeft hem door een leeuw laten verscheuren, overeenkomstig het woord dat de Heer tot hem gesproken had. Hij zei tegen zijn zonen: Zadel mijn ezel. Toen zij dit gedaan hadden, ging hij op weg en vond het lijk op de weg liggen met de ezel en de leeuw die ernaast stonden. De leeuw had het lijk niet verslonden en had evenmin de ezel verscheurd. En de profeet legde het lijk van de man van God op de ezel en bracht het terug naar de stad om het met de gebruikelijke rouw te begraven. Hij legde het lijk in het graf dat voor hemzelf bestemd was. En men zong voor de man van God de klaagzang: Ach, mijn broeder. Toen hij de man van God begraven had, zei hij tegen zijn zonen: Als ik dood ben, moeten jullie mij begraven in het graf waar de man van God ligt. Jullie moeten mijn gebeente naast zijn gebeente leggen. Want vast en zeker zal vervuld worden wat hij op bevel van de Heer geroepen heeft, tegen het altaar van Bethel en tegen alle offerhoogten van de steden van Samaria. Ondanks deze gebeurtenis bekeerde Jerobeam zich niet van zijn wangedrag. Integendeel, hij stelde uit het gewone volk priesters voor de offerhoogten aan. Iedereen die maar wilde, wijdde hij tot priester van een offerhoogte. Hierin bestond de zonde van het huis van Jerobeam. En dit was de reden waarom zijn koninkrijk vernietigd zou worden en van de aardbodem zou verdwijnen. Het tweede boek Kronieken, hoofdstuk 12. Inval van Sisak en dood van Rechabeam. Toen Rechabeam zijn koningschap stevig gevestigd had en gezag had gekregen, werden hij en heel Israël ontrouw aan de wet van de Heer. Omdat zij de Heer afvallig waren geworden, rukte Sisak, de koning van Egypte, in het vijfde regeringsjaar van koning Rechabeam tegen Jeruzalem op, met 1200 strijdwagens en 60.000 ruiters en met een ontelbaar leger uit Egypte, Libiërs, Sukieten en Kusieten. Hij veroverde de vestingsteden van Juda en rukte tot Jeruzalem op. Toen ging de profeet Semaja naar Rechabeam en de magistraten van Juda, die uit vrees voor Sisak in Jeruzalem bijeengekomen waren, en zei tegen hen: Zo spreekt de Heer. U hebt mij de rug toegekeerd. Daarom keer ik u de rug toe en geef ik u prijs aan Sisak. Maar de magistraten van Israël en de koning bogen zich neer en zeiden: De Heer is rechtvaardig. Toen de Heer zag dat zij zich vernederden, werd tot Semaja het woord van de Heer gericht. Omdat zij zich vernederd hebben, zal ik hen niet vernietigen, maar op het laatste ogenblik nog uitkomst brengen. Door Sisak zal ik niet mijn woede op Jeruzalem koelen, maar het zal hem onderdanig moeten zijn om te ervaren wat het is, mij te dienen of aardse koningen. Sisak, de koning van Egypte, rukte dus tegen Jeruzalem op en roofde de schatten van het huis van de Heer en die van het koninklijk paleis. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. In plaats daarvan liet koning Rechabeam bronzen schilden maken en vertrouwde die toe aan de oversten van de lijfwacht die de ingang van het koninklijk paleis bewaakten. Zo vaak als de koning naar het huis van de Heer ging, droeg de lijfwacht ze mee en na afloop bracht hij ze weer terug naar het wachtlokaal. Omdat Rechabeam zich vernederd had, wendde de woede van de Heer zich van hem af en richtte hem niet geheel en al te gronde. Er was trouwens nog veel goeds in Juda. Koning Rechabeam wist zijn gezag in Jeruzalem te herstellen en bleef koning. Rechabeam was 41 jaar toen hij koning werd en heeft 17 jaar geregeerd in Jeruzalem, de stad die de Heer uit alle stammen van Israël heeft uitverkoren om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder heette Naama en was een Ammonitische. Hij deed kwaad, doordat hij zich niet van ganser harte op de Heer richtte. De regering van Rechabeam, van het begin tot het einde, staat evenals zijn stamboom beschreven in de verhalen over de profeet Semaja en de ziener Ido. Er was voortdurend oorlog tussen Rechabeam en Jerobeam. Rechabeam ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Abia. Hoofdstuk 13. Abia van Juda. In het 18e regeringsjaar van Jerobeam werd Abia koning van Juda. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maaka en was een dochter van Uriel uit Gibea. Er heerste oorlog tussen Abia en Jerobeam. Met een leger van 400.000 dappere krijgers, allen uitgelezen manschappen, ging Abia de strijd in. En Jerobeam stelde zich met 800.000 dappere krijgers en uitgelezen manschappen tegen hem op. Toespraak van Abia. Nu ging Abia op de berg Semaraim in het Ephraimgebergte staan en riep: Luister naar mij, Jerobeam en heel Israël. U weet heel goed dat de Heer, de God van Israël, het koningschap over Israël voor eeuwig geschonken heeft aan David en aan zijn zonen, door een verbond bekrachtigd met zout. Maar Jerobeam, de zoon van Nebat, een onderdaan van Salomo, de zoon van David, stond op en pleegde opstand tegen zijn Heer. Rondom hem verzamelden zich een aantal leeglopers en boosdoeners. Zij wisten Rechabeam, de zoon van Salomo, te trotseren, omdat Rechabeam nog jong was en onstandvastig, en niet tegen ze wist op te treden. Nu meent u zich nog te kunnen verzetten tegen het koninkrijk van de Heer, dat berust in handen van de zonen van David, omdat u over een groot leger beschikt, en omdat u de gouden stierkalveren bij u hebt, die Jerobeam u tot goden gegeven heeft. U hebt de priesters van de Heer verdreven, de zonen van Aaron en de Levieten. En u hebt priesters over u aangesteld, zoals de andere volken overal doen. Als iemand met een stier en 7 rammen komt om tot priester gewijd te worden, kan hij priester worden van wat geen goden zijn. Onze God echter is de Heer. Wij hebben hem niet in de steek gelaten. Onze priesters, de zonen van Aaron, dienen de Heer. En de Levieten staan hen daarin bij. Elke ochtend en elke avond worden aan de Heer brandoffers opgedragen en geurige reukoffers. Zij leggen de toonbroden op de tafel van zuiver goud en laten elke avond de gouden luchter met zijn lampen branden. Wij blijven dus trouw aan de eredienst van de Heer onze God. Maar u hebt de Heer in de steek gelaten. God staat aan ons hoofd, met zijn priesters, die op hun strijdtrompetten blazen. Zij zullen het sein geven voor de strijd tegen u, Israëlieten. Strijd echter liever niet met de Heer, de God van uw vaderen. U zult niet slagen. De strijd. Jerobeam had een omtrekkende beweging gemaakt en achter de Judeërs een hinderlaag gelegd, zodat de Judeërs ingesloten waren, tussen Jerobeams troepen voor hen en de hinderlaag achter hen. Toen de Judeërs om zich heen keken, zagen zij dat zij van voren en van achteren aangevallen werden. Ze riepen de Heer aan, en de priesters bliezen op hun trompetten. De Judeërs hieven de strijdkreet aan, en toen zij dat deden, liet God Jerobeam en heel Israël door Abia en de Judeërs verslaan. De Israëlieten moesten vluchten voor de Judeërs, en God leverde ze aan hen uit. Abia en zijn leger brachten hun een grote nederlaag toe. Er sneuvelden 500.000 uitgelezen manschappen van de Israëlieten. Zo werden de Israëlieten vernederd, de Judeërs overwonnen, omdat zij steunden op de Heer, de God van hun voorvaderen. Abia achtervolgde Jerobeam en maakte op hem een aantal steden buit, zoals Bethel met onderhorige gebieden, Jezana met onderhorige gebieden en Ephron met onderhorige gebieden. Jerobeam kon zich niet meer herstellen tijdens de regering van Abia. De Heer sloeg hem en hij stierf. Abia echter werd steeds sterker. Hij nam 14 vrouwen en kreeg 22 zonen en 16 dochters. Verdere bijzonderheden over Abia, zijn levenswandel en zijn ondernemingen zijn te vinden in het leerschrift van Ido de profeet. Hij ging rusten bij zijn vaderen en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Asa volgde hem op. Tijdens zijn regering had het land 10 jaar rust. Hooglied, hoofdstuk 2. Ik ben een krokus van de Saronvlakte, een lelietje van dalen. Ja, als een lelie onder de dorens, zo is mijn vriendin onder de meisjes. Als een kweeboom tussen het wilde hout, zo is mijn lief onder de jonge mannen. Ik smacht ernaar in zijn schaduw te zitten. Zijn vrucht is zoet voor mijn mond. Hij heeft mij binnengeleid in het wijnhuis, waar het schild van zijn liefde voor mij hing. Sterk mij met druivenkoeken, verkwik mij met kweeappels, want ik ben ziek van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechter is om mij heen. Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen en bij de hinden in het veld. Wek de liefde niet, maar laat haar sluimeren zolang ze wil. Hoor, daar is mijn lief. Kijk, daar komt hij aan. Springend komt hij over de bergen, over de heuvels komt hij aangesneld. Mijn lief is als een gazelle. Hij lijkt wel het jong van een hert. Daar staat hij achter de muur van ons huis. Hij kijkt door het venster en tuurt door de tralies naar binnen. Nu roept mijn lief en zegt tegen mij: sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste. Kijk maar, de winter is voorbij. De regentijd is afgelopen. Op het veld staan weer bloemen. De tijd om te zingen breekt aan. De roep van de tortelduif klinkt over het land. De vijgenboom draagt zijn eerste vruchten al. En wat ruikt de bloeiende wijnstok heerlijk. Sta op, mijn vriendin, kom toch, mijn mooiste. Mijn duif, verscholen in de spleten van de rots, in de holten van de bergwand. Laat mij je gezicht zien, laat mij je stem horen, want je stem is mooi, je gezicht lieftallig. Vang de vossen voor ons, de geniepige vossen, die de wijngaard vernielen, onze wijngaard die in bloei staat. Mijn lief is van mij, en ik ben van hem die tussen lelies hoedt. Kom, mijn lief, voor de morgenbries opsteekt en de schaduwen wegvluchten. Wees als de gazelle of het hertenjong op de bergen aan de horizon. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 163 en we hebben zo net het eerste boek Koningen hoofdstuk 13, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 12 en 13 en Hooglied hoofdstuk 2 gelezen. Wij lezen nog samen een citaat van de heilige Ambrosius. Maar toen de verdorven koning Jerobeam in de tempel van onze God de gaven wegnam, die zijn vader had opgeborgen, en ze aan afgoden offerde op het heilige altaar. Verdorde toen niet zijn rechterhand, die hij uitstrekte, en konden zijn afgoden, die hij aanriep, hem niet helpen. Toen wendde hij zich tot de Heer om vergiffenis te vragen, en meteen werd zijn hand, die door heiligschennis was verdord, door de ware godsdienst genezen. Zo'n compleet voorbeeld van goddelijke barmhartigheid en toorn was er in één persoon. Toen hij, die aan het offeren was, plotseling zijn rechterhand verloor. Maar toen hij berouw toonde, vergeving ontving. Beste luisteraars, zo is dag 163 van ons leesjaar voorbij. Morgen zijn wij de derde dag van onze tijdsperiode het verdeeld koninkrijk, namelijk dag 164, en dan lezen wij het eerste boek Koningen hoofdstuk 14, het tweede boek Kronieken hoofdstukken 14 en 15, en Hooglied hoofdstuk 3. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen!